Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we nu dan zingen met elkaar. Psalm 105, vers 1 en 2. Loof, loof, verheug de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wil hem eren. En juicht elk om strijd met blijde galmen. Zojuist hebben we dus gezongen Psalm 98, vers 2. En dan gaan we nu zingen Psalm 105, vers 1 en 2. Gemeente, na de wet en de samenvatting daarvan zingen we uit dezezelfde psalm, psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. 105, het derde vers. Stel ons ook vanmorgen onder de tucht, maar ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat wil zeggen leeg, zonder inhoud, gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, hij heeft deze wet volkomen gehouden. En hij heeft hem ook samengevat als volgt. Gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Geweten, dan gaan we nu over tot de bediening van de heilige doop. En we lezen daarvoor eerst een uitleg over de doop. En u kunt dat meelezen. Samengevat houdt de leer van de heilige doop de volgende drie dingen in. In de eerste plaats, we zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn we mensen op wie de toren van God rust, zodat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen, behalve als we opnieuw geboren worden. Dit leerden we uit de ondergang in het water en door de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Op die manier worden we opgeroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt de heilige doop ons de afwassing van de zonden door de Heer Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, dan betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht. En dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen en al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons God de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en dat Hij ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden we van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van God de Heilige Geest, dan verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus wil heiligen. Op die manier wil Hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwig leven helemaal rein een plaats zullen krijgen. In de derde plaats. Omdat in elk verbond twee kanten zijn, worden we door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen, Hem liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat we ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvrezend leven wandelen. En wanneer we soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen. Maar ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch daarom niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus tot genade aangenomen. Want wat zegt God tegen Abraham, de vader van alle gelovigen? Dat geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad in hun generaties tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Datzelfde zegt Petrus met de volgende woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop als teken van het verbond in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen in het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Laten wij samen bidden. Almachtige, en eeuwige God. U hebt, naar uw streng oordeel, de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Daardoor werd de doop al aangeduid. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat u Levi en Lotte in genade wil aanzien. En door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat ze hun kruis in een dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd mogen zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, omwille van u getroost mogen verlaten. En dat zij op de laatste dag onbevreesd voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen terwijl Levi en Lotte worden binnengebracht. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Psalm 105, vers 5. Geliefden in de Heere, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en aan ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. En omdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, moeten jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoord geven. En ik vraag jullie om daarbij ook op te staan. Ten eerste belijden jullie dat jullie kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, ja zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, dat ze toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente horen gedoopt te zijn. Ten tweede, belijdt u de leer in het Oude en Nieuwe Testament begrepen en ook in de artikelen van ons christelijk geloof. En die leer die hier in de christelijke kerk geleerd wordt, dat dat de ware en de volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening om uw kind, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop het antwoord van vader Koning en van moeder Koning en van vader Oldenhagen en van moeder Oldenhagen? Dan kunnen wij nu overgaan tot de bediening van de doop. Dan mag ik nu eerst de kinderen vragen om naar voren te komen. Dan kunnen jullie het goed zien. Kinderen, blijven jullie hier maar voor het podium een beetje staan. Dan komen jullie hier maar staan hoor, dan kunnen jullie het goed zien. Hè? Levi Manuel Koning, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Lotte Wilhelmina Sophie Oldenhagen, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ja, doopouders, het was voor jullie allebei niet de eerste keer dat jullie bij het doopvond stonden. En wat een genade van de Heere, hè, als dat weer opnieuw mag gebeuren. En als je inderdaad opnieuw je ja-woord mag geven, maar nog belangrijker ook het ja-woord van de Heere mag krijgen. Zijn beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En die belofte die mocht betekend, die mocht verzegeld worden. En daarin heeft de Heere niet alleen laten zien, maar zelfs laten voelen dat zijn beloften waar zijn. En zo waar als dat water stroomde, zo waar is het wat de Heere ook zegt. Ja, daar mag je de Heere ook mee lastigvallen. Met zijn eigen beloften, die mag je hem voorhouden. Die beloften die moeten wel in vervulling gaan, ook in het leven van onze kinderen. De Heere belooft ons alles te geven wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar hij wil daar ook om gebeden zijn. Hij wil daar ook om gevraagd worden. En zo mogen we hem heilig lastigvallen. Elke dag opnieuw. Zo mag de doop voor onszelf een krachtbron zijn. Het viel me nog zo op bij het lezen van het formulier, dat de doop ook bij wil dragen aan de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En ja, dat geldt dan voor ons en dat geldt ook voor onze kinderen. Nou, dat geven de Heere jullie. En hij geeft jullie, samen met jullie gezin, een zegen. Laten we samen de Heere dan ook aanroepen. Laten we hem samen ook bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En dat u ons dit met de heilige doop verzegelt en bekrachtigt. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven. En moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden mogen en overwinnen zullen. Dan zullen ze u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Gemeente, dan willen we nu het woord van de Heere lezen. Lucas 1, vers 57 tot en met 79. De geboorte van Johannes de Doper. En daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En ze baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat ze kwamen om het kind te besnijden en ze noemden het Zacharias, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. Ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen, zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft, om ons te geven dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Hier eindigt, gemeente, onze schriftlezing tekst voor de preek. Vindt u in vers 66. En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden: wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Gemeente, voordat we overgaan tot inzameling van de gaven, willen we de Heere ook nog vragen om de opening van zijn woord. Laten we samen ook bidden om een zegen over de prediking. Heere, drie-enige God in de hemel, zo mochten we in het sacrament, het zichtbare woord, al zien uw trouw en uw genade. Maar zo bidden wij u dan ook, als het woord nu gelezen is en als wij dat zo ontvouwen, als dat zo ook toegepast zal worden in de prediking, wil zelf daarvoor zorgen met uw geest. En Heere, dan komen wij tot u om ook te vragen om een zegen daarover. Ja, geef Heere dat uw woord, dat het ons hart zal raken, dat het ons zal bekeren als we nog onbekeerd zijn. Geef Heere dat we met u mogen leven en tot eer van uw naam. Ja, u mogen leren kennen door dit woord. Spreek zo tot ons, dat bidden wij u. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan is er voor u nog een afkondiging. Dat gaat over de benoeming. De kerkenraad deelt u mee dat zij in haar vergadering van donderdag 14 december jongstleden uit de door u ingediende namen benoemd heeft als pastoraal ouderling broeder B.G. Lichtenberg in de vacature van broeder Vos. We willen straks ook voor broeder Lichtenberg bidden, maar we hopen ook dat u thuis voor hem zult bidden en hem zult gedenken in uw voorbeden. Hij heeft een week om te beslissen. Dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. Drie rondgangen. Eerste voor de IZB. Tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 2. Gemeente, doopouders, wat een wonder hè, als er een kind geboren wordt en alles mag goed zijn. Dan ben je als vader en moeder blij en dankbaar. Of ook als grote broer en grote zus, dan ben je ook dankbaar, blij. Als er een kindje geboren wordt, is het altijd een beetje feest. Familieleden, gemeenteleden, vrienden, kennissen, buren. Ja, in het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Lucas gaat het ook over de geboorte van een kindje en over de blijdschap die dat brengt. En wie zijn dat dan die een kind gekregen hebben? Het zijn Zacharias en Elisabeth. Onverwacht. Want het zijn twee mensen op leeftijd. En ik denk dat er maar weinig mensen verwacht hadden dat zij nog een kind zouden krijgen. En de mensen zijn dan ook heel blij als ze dat horen, dat Elisabeth en Zacharias ja, toch een zoon gekregen hebben. En ze spreken er zo over dat de Heere aan Elisabeth barmhartigheid bewezen heeft. Zo hebben ze dat gezegd tegen elkaar. Ze zagen er de hand van God in. Ja, nou is dat natuurlijk altijd hè, een wonder van God als er een kind geboren wordt. Dat, ja, de medische wetenschap kan tegenwoordig ontzettend veel. Maar een kind ter wereld brengen, uiteindelijk kan niemand dat. Hè, want het is toch God die zaadcellen laat die zaad in de eicel laat versmelten. Het is toch God die de vrucht doet innestelen. Het is God die het kind laat groeien. Het is God die het kind ter wereld brengt. Hij de schepper van alle dingen. Hij de regeerder van alle dingen. Hij die de wereld nog in stand houdt. Hij die ook de natuurwetten en de wetten van de biologie in stand houdt. En daar kunnen wij als mensen dan misschien soms wat aan sleutelen en wat aan rommelen. Maar uiteindelijk is het God ja, die ons kinderen schenkt. Een wonder waarin je de hand van God mag zien. Zeker. Nou was dat natuurlijk bij Elisabeth en Zacharias nog wel wat sterker eigenlijk. Het was extra bijzonder zou je kunnen zeggen. Dat eerste, dat heb ik al genoemd waarom het zo bijzonder was. Het ging eigenlijk tegen de loop van de natuur in. Want Elisabeth, ze was onvruchtbaar en ze was al te oud om nog een kind te krijgen. Bijzonder geweest. Maar dan zijn er nog een paar bijzondere dingen die ook gebeuren rondom deze geboorte. Dat kind krijgt een naam die niemand had verwacht. Dat kan natuurlijk nog wel gebeuren, hè, dat ouders hun kind een naam geven. Nou, dat had niemand kunnen raden. Soms wordt de naam van een kind wel geraden. Hè, maar soms ook, ja, dan zeg je nou, dat had ik nou nooit verwacht. Hè? En dat gebeurt hier ook. Ja, de mensen die in die tijd gingen daar ook wat anders mee om als wij tegenwoordig. Hè. Tegenwoordig gaan ouders achter het internet zitten en dan zeggen ze nou, ja, hè, er zijn er allemaal sites met namen en zo. Dan kan je een mooie naam kiezen. Die lijkt me wel wat. Ja, vroeger, in de tijd van de Bijbel, dan was het eigenlijk meestal zo dat de eerstgeborene, dus de stamhouder, zeker als het een zoon was, een stamhouder, dan kreeg hij de naam ja, van zijn opa of van zijn vader. Ja, dan werd hij vernoemd. Maar dat gebeurt hier nou juist niet. Zacharias en Elisabeth die hadden de naam van hun kind ook niet zelf verzonnen of van een website gehaald. Nee, die hadden ze gekregen van de engel. Dat was een van de eerste dingen die de engel Gabriël zei toen hij verscheen aan Zacharias. U zult een zoon krijgen en zijn naam zal Johannes zijn. God is genadig, betekent dat. En als dat kindje dan besneden wordt en alle mensen komen samen om daar getuige van te zijn, dan krijgt het kind ook zijn naam. Ik meen niet dat dat in de wet van Mozes staat, dat dat kind zijn naam moest krijgen op de achtste dag. Maar blijkbaar was die gewoonte zo gegroeid dat kinderen bij de besnijdenis ook de naam kregen. Zo was dat trouwens vroeger ook, hè, als er een kind gedoopt werd. Tegenwoordig krijgt een kind de naam officieel als je naar de burgerlijke stand gaat. Maar vroeger, heel vroeger, voor Napoleon, was het zo dat dat kind de naam kreeg bij de doop. En niet voor niets hebben wij het nog steeds over doopnamen. Nou, ter gelegenheid van de besnijdenis komen de buren en familieleden bij elkaar. Eigenlijk ja, een beetje zoals dat misschien straks ook wel gaat. Hè? Dan, ja, ter gelegenheid van de doop, dan een familie van ver weg gekomen en zo. En die komen ook allemaal samen eigenlijk. Ja, zo moet je dat een beetje voorstellen. Nou ga ik er niet verder op in, op de overeenkomsten en de verschillen tussen de doop en de besnijdenis. Maar dat die parallellen er zijn, dat is wel degelijk zo. In ieder geval, dit kind krijgt de naam Johannes. En niemand in zijn familie heet zo. Dat is voor de mensen echt verwonderlijk om dat mee te maken. Dat gaat echt buiten de loop van het gewone, buiten het patroon van de verwachtingen. En zo staat het er dan ook. Hè? Ze verwonderden zich allen. Over een naam, een naamgeving. En dan gebeurt er nog een wonder. Want de vader van het kind, Zacharias, al heel lang kon hij niet spreken. Hij was, zijn mond was op slot gegaan. Vanwege zijn ongeloof in de tempel. Maar dat wisten de mensen denk ik niet. Maar in één keer kan die man die al zo lang niet spreken kon weer spreken. En hij gaat zelfs God loven. Dus eigenlijk drie heel bijzondere gebeurtenissen in deze geschiedenis. Hè? De wonderlijke geboorte van Johannes. Een wonderlijke naamgeving van Johannes. En de wonderlijke genezing zou je kunnen zeggen van Zacharias. En dan vertelt Lucas ons, en dan komen we bij het tekstvers, heel uitdrukkelijk de reactie van de mensen daar in het heuvelland. Hoe zij reageren op deze bijzondere gebeurtenissen. En het eerste wat hij vertelt is dat de mensen zwaar onder de indruk waren. Er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. Zo schrijft hij het in vers 65. Vrees, diep ontzag. En de mensen hadden in de gaten wat hier gebeurt, dat is niet normaal, dat is een wonder van God. God is hier aan het werk. En ze spreken er met elkaar over. En het wordt al snel het gesprek van de dag. Ik stel me zo voor dat mensen het aan elkaar vertelden. Heb je het al gehoord? En wat heb ik dan gehoord? Nou ja, dat Zacharias en Elisabeth een kind gekregen hebben. Een kind, nou dat had ik niet gedacht zeg. Ja, ze zijn toch al heel oud hè? Dat moet toch wel een wonder van God zijn. Ja, en weet je hoe ze hem genoemd hebben? Johannes. Johannes, maar er is toch helemaal niemand in hun familie die zo heet? Wonderlijk. Ja, en je hebt toch ook wel gehoord dat Zacharias niet spreken kon? Dat hij tijdenlang gezwegen heeft. En nu kon hij ineens weer spreken toen die naam gegeven was. En God loof. Nou, gemeente, dan horen we dat de mensen die het horen, het ter harte nemen. En ze vragen het aan elkaar, wat zal er toch van dit kind worden? Wat heeft de Heere God met dit kind voor? En dan eindigt Lucas eigenlijk die geschiedenis in vers 66, de tekst voor de preek met de opmerking, en de hand van de Heere was met hem. Het lijkt zo een opmerking, zo een beetje tussen neus en lippen door. En de hand van de Heere was met hem. Nou gemeente, laten we er eerst eens bij stilstaan. Wat betekent dat? Als de hand van de Heere met iemand, met Johannes is. Nou, de hand van God, ja wat doe je met je hand hè? Met je hand kun je allerlei dingen maken. Met je hand kun je enorm veel doen natuurlijk. Als het over de hand van God gaat, dan gaat het inderdaad ook over de daden van God. Dan gaat het over wat God doet. Dan gaat het ook over de hulp die God geeft. De hand van God was met hem. Dat wil zeggen, de Heere God die hielp Johannes. De Heere was met zijn macht. Hè? De rechterhand van God, dat is de hand van zijn kracht. De Heere was ook met zijn macht bij Johannes. De Heere werkte in hem, door hem, voor hem. Nou gemeente, hebben we eigenlijk vanmorgen daar ook de belofte niet van gezien. De hand van de Heere. Aan het werk. De hand van de Heere met u. Met onze kinderen. Dat is toch de belofte die de Heere God in de doop laat zien. Nou, wil dat zeggen dat jullie kinderen straks alleen maar voorspoed zullen krijgen in het leven? Nee, we weten wel beter, hè? Ze zullen ook tegenspoed krijgen. Maar dan belooft God ook dat hij het kwade weer ten goede wil meelaten werken voor ons. Johannes de Doper die heeft ook niet alleen maar voorspoed gehad in zijn leven. Die had ook, hij ging de weg van het kruis, zou je kunnen zeggen. Hij kwam in de gevangenis terecht. Johannes de Doper. En hij werd zelfs onthoofd. Nou, was de hand van God met hem? Ja. Ook als de hand van God met ons is, dan gaat het niet altijd voorspoedig. Dan gaat het niet altijd zoals wij het willen. Maar dat is ook het belangrijkste niet. Als de Heere maar bij ons is. Daar is de doop teken en zegel van. Ook van de weg die daaraan verbonden is. De weg van het eigen leven verliezen. Van het kruis op je nemen, van het achter de Heer Jezus aangaan. De doop. Hey, niet een garantie dat je sowieso naar de hemel gaat, wat je verder ook doet. Het gaat er wel om dat wij in een weg van geloof en van wedergeboorte en van bekering, dagelijkse bekering. Ja, dat wij zo ook achter de Heer Jezus aangaan. En dan is de hand van de Heere met u. En Lucas die voegt dat zinnetje toe als een soort afsluiting, als een soort conclusie bij de reactie van de mensen op dit wonder. En ik zei al, het lijkt een beetje een terloopszinnetje, maar gemeente, het is niet voor niets dat Lucas hier nog eens nadrukkelijk wijst op de hand van de Heere. Want daar gaat het om, in dit gedeelte. God is hier aan het werk. Misschien zou je denken, nou dit is een geschiedenis over Zacharias. En dat hij weer spreken kan. Of dit is een geschiedenis over Elisabeth die op een wonderlijke manier een kind krijgt. Of het gaat om de geboorte van Johannes de Doper. Dat staat volgens mij in sommige Bijbels er ook boven. Johannes was toch ook een belangrijke profeet met een belangrijke taak. En natuurlijk, het gaat ook over deze mensen. Maar gemeente, uiteindelijk zijn zij niet de hoofdpersoon van deze geschiedenis. Het gaat hier over de Heere, over wie hij is en over wat hij doet. Zijn hand is aan het werk. Dat wil Lucas ons laten zien. Hij wil er zeker van zijn dat we daar niet overheen lezen. Maar dat wij de hand van God opmerken. Alles wat er gebeurt met Zacharias, met Maria, met Elisabeth, met Johannes. Alles wat hij te geschreven heeft tot nu toe, daar zit de hand van God achter. God stuurt de engel Gabriël. Eerst naar Zacharias, dan naar Maria. God komt met een boodschap. Eerst tot Zacharias, dan tot Maria. Het is Gods hand. Als Zacharias moet zwijgen en niet kan spreken. Het is Gods hand die ervoor zorgt dat zijn belofte waar wordt. Als Elisabeth in verwachting raakt. Het is de Heere die ook Maria belooft dat zij een kind krijgt. Het is de Heere die op een wonderlijke en tere manier de vrucht schept in de baarmoeder van Maria. Het is God zelf die hier zijn heilig kind schenkt aan een wereld verloren in schuld. De verlosser, de zaligmaker van de wereld. Gods hand is in deze dingen. Het is God die de straf ook weer opheft van Zacharias, zodat hij weer spreken kan. Merk de machtige daden van de Heer. Op gemeente heel concreet, hè? Daar in een dorpje ergens in het heuvelland van Judea. In de geboorte van een kind, in de naamgeving, in een loflied van een oude vader. Mensen zouden het tegenwoordig allemaal wegverklaren en zeggen, nou, niks wonderlijks aan hoor, dat kun je wel een beetje medisch verklaren. Je kan het misschien nog wel, dat zwijgen van Zacharias nog wel psychologisch verklaren. Maar nee, dit is Gods hand. Na lang geduld, na lang zwijgen, spreekt God weer. En brengt hij zijn plan ten uitvoer, zijn plan van de verlossing van deze wereld. Hij stuurt zijn zoon om verlossing te bewerken. Ziet u de machtige hand van God? Gemeente, mag ik hier een toepassing bij maken? Waar letten wij op als wij uit de Bijbel lezen? Lucas, die herinnert ons er hier aan om te letten op de hand van God. En op wat hij doet. Wie hij is. En hoe hij verlossing bewerkt. Nog niet zo lang geleden sprak ik een gemeentelid. En dat ging even over het lezen van de Bijbel. En we hadden het erover dat het soms, hè, als je uit de Bijbel leest, dan kan het zo langs je heen gaan. Misschien herkent u of herken jij dat ook wel. Hè, voor het slapen gaan, je leest nog even uit de Bijbel. Voor het eten, je leest nog even uit de Bijbel. Nou, misschien zit het probleem ook wel in dat woordje even. En ja, je hoofd zit nog zo vol en je bent zo druk met andere dingen. Het gaat eigenlijk langs je heen. En dat terwijl je eigenlijk wel zou willen dat het je aanspreekt. Herkent u dat? Herken jij dat? Ja, soms zeggen mensen het wel eens zo, hè. Ik zou zo graag iets kunnen met wat ik lees in de Bijbel. Of mensen zeggen het ook wel eens over een preek. Ik wil eigenlijk wat kunnen met de preek op maandag. Nou, daar zit een goed verlangen achter. Als u dat zegt, of jij. Want dat betekent dat u niet wil dat het langs u heen gaat. U wilt dat het u aanspreekt. Dat is een goed verlangen. Hè? Want de Heer heeft ons dat woord ook niet gegeven om het voor kennisgeving aan te nemen. Maar om het tot ons door te laten dringen. Om het, zoals die mensen daar doen in het bergland van Judea, om het ter harte te nemen. Ja, er is natuurlijk ook wel een gevaar dat we onszelf tot norm gaan verheffen. En dat we gaan zeggen, ja, als het mij niks doet, dan is het eigenlijk allemaal een beetje minder. Dan is het allemaal een beetje waardeloos. Als ik er niks mee kan, dat mag niet de norm worden, gemeente. Als ik niets met de Bijbel kan, of niks kan met een gedeelte wat ik lees, aan wie ligt dat dan? Ligt dat dan aan de Bijbel? Nee, toch? En gemeente, dat brengt bij de vraag, wil ik ook wel echt opmerken. Wil ik ook wel echt luisteren wat God mij te zeggen heeft? Ook in een preek. Als ik naar de kerk ga. Ook als God misschien iets heel anders te zeggen heeft als dat ik gehoopt had. Of dat ik verwacht had. Als God mijn leven misschien wel onder het oordeel zet. Hoe is onze luisterhouding als ik lees uit de Bijbel? Neem ik de tijd ervoor? Neem ik ook de tijd om na te denken over wat ik gelezen heb? Gemeente, dat is belangrijk. Om het ter harte te nemen, daar zit ook iets in, hè, van dat je erover nadenkt. Daar zit, kijk, je kunt beter, zeg ik wel eens, een kort stukje uit de Bijbel lezen en erover nadenken. Echt voor jezelf over nadenken. Wat staat hier nou? Wat wil God nou tegen mij zeggen? Wat betekent dit nou? Dan dat je een heel lang stuk leest en je bent aan het eind alweer vergeten wat je aan het begin gelezen hebt. Ter harte nemen. Wat God doet. Wat God zegt. Ja, gemeente, waar let ik dan op als ik uit de Bijbel lees? Misschien moeten wij vooral hier op letten. Op de grote en machtige daden die de Heere doet. Want dat laat de Heere ons in de Bijbel toch vooral zien. Wat hij doet. En daarin blijkt ook wie hij is. Daarin blijkt iets van zijn plan. Daarin blijkt iets van zijn bedoeling. Van zijn wil. Van zijn karakter. De Heere leert ons in zijn woord de waarheid over zichzelf. De Bijbel is een boek over God. Het is Gods zelfopenbaring. En daarom moeten we allereerst en allermeest letten op de Heer op wat hij doet. En ons daarover verwonderen. Het ter harte nemen. Erover nadenken. Mediteren. En nou nog een stapje verder, gemeente, want de Heer was natuurlijk niet alleen toen en daar in het bergland van Judea aan het werk. Nee, de Heer is nog steeds aan het werk. Ook vandaag. Kijk, wat de Heer toen deed en daar deed, dat is voor eens en voor altijd gebeurd. Die geboorte van Johannes de Doper, dat was heel bijzonder. Dat was een, ja, dat was werk, Gods werk in de heilsgeschiedenis, hè. Dat had direct te maken met de verlossing van deze wereld. En hoe God dat tot stand brengt. Dat had direct te maken met de komst van de Heer Jezus. Advent. En gemeente, de Heer is nog aan het werk. En letten we er ook op wat God vandaag de dag doet? Hebben we daar ook oog voor? Kijken we zo naar de werkelijkheid om ons heen? Ziet u daar ook iets van Gods daden en van Gods werk? Nou, waar zie ik dat dan? Hoe kan ik dat dan zien? Dat God aan het werk is? Nou, gemeente, laten we vanmorgen maar heel dicht bij huis blijven. En want je kunt natuurlijk ook gaan afvragen, ja, hoe is God aan het werk in de wereldpolitiek en met Trump en met Korea en met, nou, daar kunnen we ook allemaal, en Israël en zo, ja, daar kunnen we ook allemaal over gaan denken. Maar laten we maar beginnen bij ons eigen persoonlijke leven, hè, en daar een beetje zicht op krijgen. Nou, gemeente, laat ik dan een heel bijzonder wonder van God noemen. We zijn er vanmorgen allemaal getuigen van geweest. We hebben de hand van God kunnen zien in de geboorte van een kind, maar ook in de doop van een kind. Want dat is toch God die zijn hand op dat kind legt en die zegt, jij bent van mij. Is het geen wonder dat de Heer zijn koninkrijk uitbreidt, ook onder ons, ook in onze gemeente? In de doop van Levi en Lotte was God aan het werk. De Heer liet het voelen en het zien. Mijn hand zal met jou zijn. En zo heeft de Heer vanmorgen zijn handen uitgestrekt. Niet naar goede mensen. Niet naar mensen die dat verdiend hebben. Niet naar mensen die daar iets voor gedaan hebben. Maar naar zondaar. Alleen al het feit dat u en jij hier vanmorgen zit, dat bewijst dat toch. God is aan het werk. Hij brengt ons samen onder de verkondiging van zijn woord. Dan moet je niet klein over denken, gemeente, want het is de levende God die spreekt, waar het woord werkelijk open gaat. De Heer is aan het werk in zijn gemeente, ook in de wereld, ook in de werkelijkheid om ons heen, ook in ons kleine leventje. De gemeente, dan geldt eigenlijk hetzelfde als bij het lezen van de Bijbel. Letten we daar ook op? Letten we erop wat de Heer zegt en wat hij doet? Of gaat het langs me heen omdat ik er eigenlijk niet mee bezig ben? Omdat mijn aandacht op heel andere dingen gericht is? Letten op wat God doet, op zijn hand. Ja, gemeente, letten op wat God doet in de Bijbel en letten op wat God doet in mijn leven. Dat heeft alles met elkaar te maken. Want de Bijbel is het die ook licht over mijn pad laat vallen. Het is de Bijbel en de daden van God in de Bijbel waaruit ik de Heere leer kennen. Waaruit ik het werk van God leer kennen. Waardoor ik ga zien hoe hij werkt. En dan krijg je ook oog voor wat God doet in de wereld om je heen. Hij doorlicht je leven. Ja, gemeente, daar hebben we wel de Heilige Geest voor nodig. En we mogen het elke dag aan de Heere vragen. Doet u dat? Heere, geef mij een opmerkzaam hart. Vroeger zeiden de dominees dat zo mooi, hè? Weet u hoe ze dat zeiden? Dan zeiden ze, geef ons oor om te horen. Geef ons ogen om te zien. En geef ons een hart om op te merken, Heere. Mooi, hè? Dat hebben we nodig. Vanuit onszelf horen we niet, zien we niet, merken we niet op. Dan leven we overal langs heen de ernstigste roepstemmen in ons leven. Leggen we zo naast ons neer. Dat is erg. Als we onze ogen niet opwaarts slaan om op God te letten. Hij die trouw is, wilt uw voet voeren uit de boze netten. Gemeente, we hebben de Heere zelf nodig. We hebben zijn geest nodig om ons op hem te laten zien. En laten we die mensen in dat bergland van Judea vanmorgen als voorbeeld nemen. Alle die het hoorden namen het ter harte. In het Grieks staat er letterlijk: alle die het hoorden legden het in hun hart. Ze hielden het in hun hart. En ze waren er eigenlijk continu mee bezig en over aan denken. Nou, ik hoop dat zo de doop ook meegaat, hè. En dat het nog wat achterlaat. Het avondmaal, dat kan je soms voeden. Dat kan soms nog dagenlang, kun je daar nog kracht uit ontvangen. Maar ik hoop dat het ook vanmorgen, gemeente, zo mag zijn met de doop. Dat u vanmorgen ook gesterkt wordt. Dat u daar ook weer de kracht uit hebt ontvangen. Dat er een kind, twee kinderen zelfs, van de gemeente gedoopt zijn. Leg het in uw hart. God is hier bezig. En verwonder u erover. De buren en de familieleden, zij verwonderden zich. Verwonderen wij ook over de genade van God. Komt, verwonder u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ze namen het ter harte. Ze leefden er niet overheen. Omdat ze te druk waren of wat dan ook. Verwonder u over het woord des Heren. Over zijn hand. Het is het werk van God. En gemeente, daarom stelden ze ook die vraag. Wat zal er toch van dit kind worden? Nou, als je die vraag op zichzelf neemt, dan is het een heel herkenbare vraag. Hè? Als ouders in verwachting zijn, dan kunnen ze die vraag soms al stellen. Hè? Wat zal dit voor een kind worden? Dan denk je, is het een jongen of een meisje? Nou, dat kan je soms dan zien, hè, op een echo. Maar ja, je denkt ook erover na, wat zal het voor een soort kind worden? Lijkt hij op zijn broertje, op zijn zusje? Hè? Is die, ja, wat voor een karaktertje zal die hebben? Al dat soort vragen, wat zal er van dit kind worden? En misschien kan dat ook wel eens een beetje een angstige vraag zijn of een bezorgde vraag. Hè? Ouders die bij een wiegje of bij een bedje van het kind staan. Grootouders misschien. En die het zich afvragen, ja, wat zal er van dit kind worden? Misschien ja, zoveel dingen, hè, waar die nog doorheen moet of zij nog doorheen moet. In wat voor een wereld groeien ze op? En kan het ook een verzuchting zijn? En als ze later groot worden, hè, en ouder en misschien in de puberteit komen en op een gegeven moment dingen gaan doen waarvan je zegt, nou, dit had ik nou nooit gewild. Of ze willen niet meer mee naar de kerk en dan zeg je, ja, wat zal er nog van dit kind worden? Als het zo sterft, dan gaat het voor eeuwig verloren. Gemeente, breng ze maar in gebed bij de Heer, hoor. Zeg het maar tegen hem. Heer, u hebt toch uw hand op dit kind gelegd. Uw sterke en machtige hand, bewaar dit kind. Ze zijn toch van u, Heer. Pleiten. En misschien is er ook wel vanmorgen iemand die zegt, ja, wat zal er nog van mij worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, gemeente, dan mag u het ook doen. Pleiten op wat God belooft. Pleiten op zijn machtige hand. Zijn hand is niet verkort dat ze niet verlossen kan. Hij is nog steeds dezelfde. Nou, gemeente, nou vragen de mensen het hier niet op een bezorgde manier. Ze vragen het hier natuurlijk op een manier vol van verwachting. Verwachting van de Heere. Ja, dit kind moet wel bijzonder zijn, deze Johannes. Wat zal de Heere van hem maken? Wat zal de Heere van hem laten worden? En misschien hebben ze toen zich al wel afgevraagd. Zou dit misschien de Messias zijn? Zou dit misschien de Verlosser zijn, gemeente? Wat zal er van dit kind worden? Nou, wij weten het. Hij was de voorloper. De voorloper van de Heer Jezus. Zacharias, hij geeft eigenlijk antwoord op die vraag. In de versen 76 en 77. Dan zegt hij het, jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken, om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Gemeente, daar wijst dit kind heen. Wat zal er van dit kind worden? Hij zal een wegwijzer worden, een heenwijzer naar de Christus die gekomen is. Hij zal zeggen, maak u klaar, maak u gereed om hem te ontvangen. Daar wijst dit kind heen, op hem. Daar wijst hij ons vanmorgen ook op, gemeente. U en mij. Vlucht naar hem, naar de Heer Jezus. Om bij hem kennis van uw zaligheid te krijgen en vergeving van zonden. Voor het eerst, maar ook opnieuw. En dieper. Heb je jezelf leren kennen als een verloren mens. Een rampzalig mens. Schuldig mens. En dan is de plaats. Dan is de plaats voor deze zaligmaker. Voor de kennis van zaligheid. Voor de vergeving van zonde. Wie uitkomt bij het kind van Bethlehem, die wordt gebracht. Over Golgotha heen. Naar het licht van de paasmorgen. Die wordt gebracht tot de verzoening met God. Een wegwijzer naar Jezus. Dat zal er van dit kind worden. Ga dan. Ja, laten wij dan gaan. Naar Bethlehem. En laten we zien. Het woord dat door de Heere gesproken is. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze preek. De lofzang van Zacharias vers 4. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere, drie enige God in de hemel, zo mogen u hartelijk danken voor het woord wat u spreekt, voor uw bemoeienis met ons. Voor uw handen die nog uitgestrekt zijn en voor uw belofte dat uw hand met ons is. Heere, dat we zo in het leven mogen staan en dat we op uw handen mogen letten. Zoals een knecht ziet op de hand zijns Heere om nooddruft te begeren. Heere God, we bidden zo voor de doopouders. Wilt u hen alles geven wat nodig is voor het opvoeden en het op laten groeien van hun kind. En daarin ook geven, Heere God, uw genade, ook het vertrouwen op u, dat u zelf voor hen en voor hun kinderen zorgt en hen ja, met alles wil verzorgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, we komen zo bij u, ook om u te vragen voor broeder Lichtenberg. Wil hem ook in deze week, waarin hij toch deze benoeming moet overwegen. Heere, geef hem daarin licht. Geef hem daarin ook de vrijmoedigheid. Dat is wat wij van u vragen, Heere, om het aan te mogen nemen. Om onze gemeente te mogen gaan dienen in het ambt van ouderling. Om u te mogen dienen in dat ambt. Ach, hij zal van zichzelf ook wel zeggen dat hij het niet kan. En Heere, dat hoeft gelukkig ook niet. Want u vraagt niet naar mensen die het allemaal kunnen en het weten en het hebben. Maar u vraagt naar zondaren die het van u verwachten. O Heere, wat is dat een wonder dat we zo dat mogen weten. Dat u het bent die in al onze nooddruft voorziet. Heere, wij bidden u voor onze zieken. Gedenkt u hen allen. In het bijzonder met name willen we u noemen zuster Plug Smit. Gedenk haar als zij nog in het ziekenhuis verblijft. Wil haar gezondheid geven. Geef dat het vocht dat ze dat wat kwijt mag raken. En Heere, wil ook zo haar gedenken en bij haar zijn. Ook als, als ze van haar man gescheiden is. En dan bidden we ook voor haar man. Wilt u ook hem gedenken. En samen ook met hun kinderen. Heere, neem hen alle in uw hoede. En verheerlijk uzelf, ook dwars door alle moeite en zorgen heen. We bidden om uw genade en uw hulp. Ook voor hen die elders verblijven, niet meer naar de kerk kunnen. Anja Christ, mevrouw Plug in de Wilbert ook, Heere God. Mevrouw Mulder. En zo zijn er nog anderen die ook niet op deze lijst staan. Die niet meer naar de kerk kunnen komen. Maar u kent ze bij name, Heere. Denk ook aan hen. Zo bidden wij u en danken wij u en loven en prijzen uw grote naam voor uw genade. Ja, Heere, dat u zo omgezien hebt naar deze wereld, dat u het liefste wat u had, uw eigen zoon gaf. En dat voor mensen die vanuit zichzelf u de rug toekeren en de nek. Maar Heere, u draait ze om. En u geeft ze toch ook geloof en bekering. Schenk dat ook aan ons. Gaat u zo met ons mee hier vandaan. Geeft u ons verder een goede en een gezegende zondag. Waarin u de lof en de eer mag ontvangen. Maar in uw hand. Ja, Heere, waarin we door die hand veilig geleid mogen worden. En we bidden dat om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst. Schenk ons dit heilgenot, zo zullen we zijn goedheid danken. 106, vers 26, en we doen dat staande.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.